God zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 122, daarvan het tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. 122 vers 2. Gemeente, we belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna uit Psalm 32, daarvan het eerste vers. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens wien het mag gebeuren. Er zit ook iets, daar zit ook alles in. Van door genade alleen. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Het is niet door een achterdeurtje. Daar zullen we het in de preek ook over hebben. En die in het vroom en ongeveinsd gemoed geen snoodbedrog, maar blanke oprechtheid voelt. Psalm 32 vers 1. En een ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en genadige God, die niet alleen maar barmhartig bent, maar ook rechtvaardig. En dan bidden wij u, geef dat we dat in ons leven mogen verstaan. Zowel het een als het ander. En dat wij niet denken op een goedkope manier zalig te worden. Dat we niet denken, nou, het zal zo'n vaart niet lopen, het zal wel goed komen. Want nou ja, iedereen doet wel eens wat dat niet goed is. We laten allemaal wel eens een steekje vallen. En dat is dan onze zondekennis. We denken daarmee dan ook nog wel wat aan te brengen aan onze gerechtigheid. Heere, wilt u het ons alles uit handen nemen? dat we niet proberen om onszelf op grond van onze vermeende goede werken gelukzalig te prijzen en te denken dat dat ons wel een vrijbrief geeft voor de toekomst en voor uw paradijs. Maar geef toch, Heere, dat wij voor het eerst of opnieuw mogen verstaan dat we alleen door het offer van uw lieve Zoon gerechtigheid, vrede, verzoening, vergeving van zonde mogen verkrijgen. En door niks anders dan dat. En laat ons zo ook vanavond op u gericht mogen zijn. Apostel Paulus heeft het ooit geschreven. Ik heb niets anders onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En daar bedoelde hij toch mee dat hij zich beijverde om de gemeente met u, Heer Jezus, in contact te brengen. Dat de gemeente u zou mogen kennen. En daar gaat het toch om, Heere. Geef dat wij u mogen kennen, de enige en de waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dat dat een kennis mag zijn die alles te maken heeft met die verborgen omgang waarvan de psalmdichter spreekt. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. Mag het ons daarom te doen zijn. En dat wij dan ook in dat kennen van u onze zaligheid mogen zoeken en vinden. En dat wij zo wel getroost mogen leven en eenmaal zalig mogen sterven. Heere, schenk dat aan ons allemaal. Wilt u de verkondiging van het evangelie daartoe zegenen? En stel ons in staat om het te horen. Er zijn zoveel stoorzenders in ons hart en daarbuiten. Zoveel vragen ook, maar ook zoveel aanvechting. Heere, we bidden u, geef dat we gericht mogen zijn op wat u in uw woord tot ons te zeggen hebt. En mag dat een kracht van u zijn tot de zaligheid voor een ieder die gelooft. Mag dat voor ons allen zijn, dat woord waarvan u zelf gezegd hebt, toen u stond bij dat graf van Lazarus, het zal te dien dagen geschieden dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben zullen leven. En dan hebt u in de morgen van de schepping door uw woord alles tot aanzijn geroepen, geschapen. U sprak, daar zij licht en daar was licht. En zo is dat doorgegaan. En de apostel Johannes zegt, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En door dat woord is alles gemaakt. En zonder dat woord is er geen ding gemaakt dat gemaakt is. Heren, maar dan gaat het nog om datzelfde woord dat u bent. En wilt u dat spreken vanavond? Laat uw woord door de prediking heen klinken. En mag dat dan ook een kracht van u zijn tot de zaligheid. Waarbij we het niet van onszelf verwachten, maar alleen van u. Die de doden levend maakt. Het zal zijn dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En heren, als wij uw stem hebben gehoord, mogen we dan vanavond uw stem weer opnieuw horen. Als we u hebben leren kennen, geef dat wij in die kennis mogen toenemen. De apostel zegt dat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. En hij kende u toch al. In de gemeenschap van uw lijden en uw dood gelijkvormig worden. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Nou, want daar gaat het voor ons allen naartoe. Althans, wij zijn allemaal sterfelijke mensen. We moeten eenmaal voor uw rechterstoel verschijnen. Dan zullen alle doden worden opgewekt. Maar dan gaat het om de vraag, en waar zullen wij dan naar verwezen worden? Dan zullen we aan uw linkerhand staan en aan uw rechterhand. Heere, geef toch dat wij mogen behoren bij al die mensen die u getrokken hebt uit de macht van de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat we mogen ingaan in uw eeuwige heerlijkheid. Maar dat we in dit leven dat blij vooruitzicht mogen kennen. Dit weet ik vast, God zal me nooit begeven. En niets maakt mijn ziel vervaard. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Uw gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat dat de voorsmaak van ons leven mag zijn. Maar dat dat ons leven ook mag stempelen. Het leven van elke dag. En dat dat licht dat van uw aangezicht straalt, ook in deze wereld mogen doorgeven. Dat wij lichtdragers van u mogen zijn. Te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En dat we mogen schijnen als lichten in de wereld. Heere, wilt u ons daartoe genade schenken, in uw liefde schenken, uw Heilige Geest. Wij vragen het u uit genade. Ontferm u over hen die ziek zijn, wees gij ze nabij. Ontferm u over allen die met ons verbonden zijn. We danken u voor de mensen die vanavond naar de kerk konden komen. Maar wij bidden u ook, geef dat degenen die thuis luisteren en met ons verbonden zijn, ook uw woord als een levenwekkend woord, als een zaligmakend woord mogen horen. En dat het voor ons allen tot een zegen mag zijn. Voor ouderen, voor jongeren, voor de kinderen. Schenk ons allen uw nabijheid en zegen te ervaren. Hier in de kerk en thuis, ver weg en dichtbij. Zegen ons allen. De taak die we hebben, zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang. En geef dat alles mag uitlopen op de glorie van uw naam. En zegen uw dienaar, geef hem de kracht en de genade om ook vanavond uw woord te verkondigen. In het midden van uw gemeente, waar we zo veel jaren aan verbonden mochten zijn. Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Schriftlezing vindt u in Romeinen 8. Romeinen 8, versen 31 tot en met 39. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood, we zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte en daarvan nader met name vers 34. Romeinen 8, vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Tot zover. We maken nu het volgende bekend. Deo voor Lente, aanstaande zondag 25 april, hoop 's morgens voor u voor te gaan, dominee J.R. Volk uit Alblasserdam. En 's avonds om 6:30 proponent Johan van IJsden uit Driebruggen. De collecte, de eerste collecte is voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de evangelisatie. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. We bevelen de collecte van harte bij u aan. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 21, de versen 4 en 6. Psalm 21, vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 21, de versen 4 en 6. Gemeente, jongens en meisjes, stel je voor. Er glijdt een brief door de brievenbus. Van rechtbank Den Haag. U maakt hem open. Ik denk, wat zou dat wezen? U wordt gedagvaard. Dan en dan, zo en zo laat, moet u voor de rechter verschijnen. Aanklacht staat erbij, waar u van beschuldigd wordt. Ja, misschien had u er al een beetje rekening mee gehouden, maar misschien dacht u, en dacht jij bij jezelf, nou, zo vaart zal het niet lopen. Maar zo erg was het toch niet, dat ik nou voor de rechter moet verschijnen. Ja, en je leest de aanklacht die staat in de dagvaarding. Ja, dan kan het natuurlijk twee kanten opvallen. Je kan bij jezelf denken, nou, volgens mij heb ik me daar niet aan schuldig gemaakt. Dus, als je daar echt van overtuigd bent, dan denk je, nou ja, het zal zo'n vaart niet lopen, want ik heb het niet gedaan. Ik ben onschuldig. Dus dan moet de rechter mij wel vrijspreken. Maar het zou ook kunnen dat je diep in je hart bij jezelf denkt, ja, ik hoopte dat het over zou gaan, maar nou ligt daar toch die dagvaarding en ik moet toch voor de rechter verschijnen. En ik ben heel benieuwd of dat uit gaat pakken. Misschien dat ik wel veroordeeld word. Je moet dan in ieder geval jezelf onderzoeken en bij jezelf te raden gaan. Ben ik daar nou schuldig aan, ja of nee? Ik gebruik het maar als illustratie bij de preek van vanavond. Het gaat vanavond ook over een rechtszitting. Paulus heeft het over wie zal beschuldiging inbrengen. Dat zijn toch termen uit de rechtspraak. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En dan het tweede gedeelte van vers 33. God is het die rechtvaardig maakt. Daar staat niet God is het die barmhartig is. Dat is hij ook. Maar hier wordt het zo gezegd. God is het die rechtvaardig maakt. In vers 34, onze tekst, wie is het die verdoemt? En daar staat een woord in het Grieks dat betekent totaal veroordeeld. Verdoemd. Katakrima, dat is het ergste oordeel dat er bestaat. Dat is dus, terecht ook vertaald met verdoemd. Gaat over je verdoemenis. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook is opgewekt. Die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Ik heb gezegd, dat verhaal van die dagvaarding gebruik ik als illustratie bij de preek. Het zou kunnen dat je nooit voor een aardse rechter moet verschijnen, maar je moet straks wel een keer voor de hemelse rechter verschijnen. En vanavond gaat het daar al over. Gaat het al over die rechtszitting. En dat is de rechtszitting. Dat is de rechtspraak van de evangeliebediening. De evangeliebediening gaat daarmee samen op. We hebben het gezongen. Hier zijn de stoelen van het gericht gezet. De stoelen van het huis van David, Psalm 122. U zit in de beklaagde bank. Ja, jij ook. Jongelui, jullie ook. Ja, ik ben met mijn vader en moeder meegekomen. Het gaat mij nog niet zo aan. Ik ga er misschien later nog wel eens over denken. Maar, nou, ik ben nog jong. Ik heb nog jaren van leven. Het zal zo vaart wel niet lopen. En dat is een algemeen gevoel, hè, bij heel veel mensen. Niet alleen maar bij jongeren. Dat ze maar kunnen feesten. Ze maar weer naar de arena kunnen. Ze maar weer naar de schouwburg kunnen. Naar de kroeg en zo. Daar lijkt het toch wel heel erg op. Ja, ik hoop dat dat bij jullie anders is. Dat je zegt, ja, je kan in je leven natuurlijk wel een heleboel vertier zoeken. Maar er komt toch een dag waarop wij moeten verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. En rekenschap af moeten leggen van alles wat we gedaan hebben. Van alles wat goed of wat kwaad is, wat verborgen is en wat openbaar is. En hoe zal het dan zijn? En daar gaat het vanavond ook wel over. Het gaat over wie zal beschuldigingen inbrengen. Zijn er beschuldigingen in te brengen tegen ons? Of zeggen we op voorhand al? Ja, maar dat gaat mij niet aan. U hoort elke zondagmorgen de wet. Mag ik er wat uitlichten? Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult je geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis, om je daarvoor neer te buigen. Maak jij je daaraan schuldig? Hou je er geen andere goden of afgoden op na? Nou ja, ga toch naar de kerk. Ik luister naar de livestream. Ik lees in de Bijbel. Ik bid elke dag. Ja, ik ben toch op mijn manier wel godsdienstig. Stel je vertrouwen op de Heere, de God van Israël, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Misschien zeg je, ja, dat doe ik wel. Ja, op de Heere alleen. Maar nou komt het er natuurlijk wel nog wat meer op aan. Kunnen nog wel zeggen, ja, ik vertrouw op de Heere. Ik geloof. Heel veel mensen zeggen vandaag, ook christenen, zeggen vandaag, ja, maar ik geloof wel. Ja, ja, ja. De Israëlieten waren ook godsdienstig op hun manier. Ze hadden net de 10 geboden gehoord, daaronder aan de Sinaï. En ze waren daar heel, heel erg van ondersteboven. Want ze vreesden die stem van God. En ze zeiden tegen Mozes, laat God niet meer met ons spreken. Maar laat hij dan met u spreken en dan moet u het maar ons vertellen. Nou, ze hebben het gehoord. De stem van God die als een donderstem van de hemel weer klonk. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult je geen gesneden beeld maken om je daarvoor neer te buigen. Ja, waarom? Dat moet ik er ook direct bij zeggen. Waarom wil de Heer dat niet? Waarom wil de Heer niet dat we er andere goden op nahouden? Dat we er andere liefjes op nahouden? Dat we er andere dingen op nahouden waar wij ons vertrouwen op stellen? Waarom wil hij dat niet? Weet je dat? Dat hij zoveel van je houdt. Ja, dat hij zoveel van je houdt. En ja, hij is een jaloers God. Hij houdt zoveel van ons. En daar zal ik er straks ook nog wat meer over hebben. Maar hij houdt zoveel van ons. Dat hij eigenlijk ook wel verwacht. Dat wij die liefde zullen beantwoorden. En dat we hem alleen zullen liefhebben. En dat we niet tegelijkertijd naast God. Dan ook nog andere goden of afgoden zullen dienen. De Hindoes hebben van de week een feest gevierd. Ze gingen met, ik weet niet, honderdduizenden de Ganges in. Een heilige rivier van India. En dachten daarmee gereinigd te worden. En ja, ik las in dat artikel wat daarover ging. Dan ook nog eens dat ze er, ik weet niet hoeveel goden op nahouden. Ongelooflijk veel. Zoals ook in de Grieks-Romeinse wereld hadden ze ook zoveel goden en afgoden. Voor alles hadden ze wat. Voor de welvaart hadden ze een god. Voor de gezondheid hadden ze een god. Voor de oorlog hadden ze een god. Ze hadden voor het dagelijkse voedsel een god. Voor alles hadden ze god. En elke dag hadden ze weer een andere god. En die werd aangebeden. Dus dat Grieks-Romeinse Rijk, dat was daar helemaal vol van. En in die wereld is dat evangelie gekomen. En daar klinkt dat dan in door. Datzelfde wat de Heer ook tegen Israël heeft gezegd. Je zult er geen andere goden op nahouden. Paulus heeft het op de Areopagus in Athene gezegd. Ik ben de stad doorgegaan en ik heb jullie heiligdommen gezien. En ik heb gezien dat jullie buitengewoon godsdienstig zijn. Maar ik heb ook een altaar gezien. En dan moet je waarschijnlijk denken aan een sokkel waar een afgodsbeeld op staat. Ik heb ook een sokkel gezien met als opschrift voor de onbekende God. En deze God die je niet kennende dient, die verkondig ik jullie. De God die de hemel en de aarde geschapen heeft en die alle dingen draagt in zijn kracht. En deze God wordt door mensenhanden niet gediend alsof hij iets van ons nodig heeft. Alzo hij allen het leven, de adem en alle dingen schenkt. Deze God heeft een dag gesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe uit de doden heeft opgewekt. Nou, dan komt die hele preek van Paulus
toch wel duidelijk hierop neer. Al die andere goden zijn geen goden. En die kunnen je niet helpen. Denk eens aan hoe Jesaja de draak gestoken heeft met de afgoderij. Je hakt de boom om, de ene helft zaag je in stukken en daar, die gooi je in het vuur en je warmt je daarbij. En de andere helft, daar maak je een god van. Kan dat nou je god zijn? Maar draag dat nou eens over in je eigen leven. Ja, mag je dan ergens anders je vertrouwen op stellen dan alleen op de Heere? Ik zou het zo willen zeggen. God heeft je mensen gegeven. Vrouw, man, kinderen, ouders. Die veel voor je mogen betekenen. Daar mag je je vertrouwen op stellen. Zeker. Maar daar moet je geen afgod van maken. En wat is nou het verschil tussen op iemand je vertrouwen stellen, zoals God je dat wel toestaat, en daar een afgod van maken? Wat is het verschil? Je mag je vertrouwen stellen op een medemens en ook op dingen die God je ter hand stelt, als instrumenten in Gods handen. Dus dat is ook, die man of die vrouw die zoveel voor je gedaan heeft. Dat is een instrument in Gods handen. Of in Gods handen geweest. Maar die mag je, dat instrument mag je nooit losmaken van de Heere zelf. Want dan ga je over de schreef. Dan wordt het een afgod. Een afgod, dat is iets waar een mens vertrouwen op stelt. En waar die naast God of in de plaats van God zijn heil van verwacht. Nou, dan moet je dat voor jezelf maar eens nagaan. Of je daar niet aan schuldig gemaakt hebt. Dat gaan we makkelijk die grens over, hè. Dat we steunen op de dingen die God ons geeft. En dat we niet in de gaten hebben dat God ons die gegeven heeft. Hosea zegt, waar komt die wol en die vlas en die wijn en die olie enzovoorts allemaal vandaan? Ze zeggen, die hebben we gekregen van de Baals. Niks ervan, zegt de Heer, die heb je van mij gekregen. En ik zal wegnemen mijn wol en mijn vlas en mijn olie en mijn wijn. Maar van jullie zeggen dat een afgodenoffer is. Of dat de afgoden jullie dat gegeven hebben. Ja, waarom zegt de Heer dat? Dat is omdat hij jaloers is. Hij niet wil dat wij naast God of in de plaats van God andere dingen hebben waar we ons vertrouwen op stellen. Maar hij wil dat we op hem alleen ons vertrouwen stellen, van hem alleen ons heil verwachten. Dan moet je jezelf afvragen, heb ik me daaraan schuldig gemaakt? En dan gaat het bij ons een beetje wringen. Een beetje schuren. Ik zou daar eigenlijk met u allemaal wel eens over willen praten. Wees nou eens eerlijk. Zijn we niet geneigd om, ook waar wij afgoderij bedreven hebben, en denk ook eens aan al dat bijgeloof dat er vandaag is, waar wij afgoderij bedreven hebben, hoe kijken we daar tegenaan? Vinden we dat nou erg dat we dat gedaan hebben? Of denken we bij onszelf, nou, zo erg is het toch niet? En is een trek de lijn dan maar door. Is dat niet bij heel veel zonden, want het gaat over zonden, hè? Overtreding van Gods geboden, dat zijn zonden. Is dat niet het geval met heel veel zonden die wij bedreven hebben? Hebben we niet allemaal de neiging om maar direct te denken van, nou, zo erg is het toch niet? En als wij onszelf proberen vrij te pleiten, door te zeggen van, nou, zo erg is het toch niet? En ieder mens maakt wel eens fouten en we laten allemaal wel eens een steekje vallen en zo, hè? Dan denken wij niet heimelijk als wij voor Gods gericht gesteld worden, dat we daarmee klaarkomen. En behalve dat wij denken van, nou ja, zo erg is het toch niet. Als het nou wel erg is. En dan kom ik terug op die dagvaarding. Het kan zijn dat je bij jezelf denkt van, nou, ik denk niet dat ik zoveel kwaad heb gedaan dat ik veroordeeld word. Maar een mens kan zich vergissen. Door er zo makkelijk over te praten en te denken, kunnen wij ons ook vergissen. We denken, nou ja, het zal zo vaart niet lopen. En ik ben bang dat heel veel christenen, nou, niet alleen maar christenen, ook heel veel buitenkerkelijke, die nog wel enig besef hebben van God en van een gericht, dat heel veel mensen denken, nou, zo vaart zal het niet lopen. En als wij nog enig besef van zonde hebben, daar heeft de catechismus het ook over, is God ook niet barmhartig, hè? Dan zeggen wij, ja, het kan nog wel zondig zijn, maar iedereen laat ons een steekje vallen. En God is toch ook barmhartig. En dan denken we daarmee klaar te komen. En als je nou Romeinen 8 leest, en de voorgaande hoofdstukken van de Romeinenbrief, dan moet je zeggen, zo komt de mens er niet mee klaar. En zo komen wij niet voor de rechterstoel van Christus. Dat wij kunnen zeggen, nou, dat zal zo'n vaart niet lopen en dat komt uiteindelijk wel goed. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Daar gaat het over. Toch worden die beschuldigingen ingebracht. Zelfs tegen de uitverkorenen. Dus laat staan tegen de rest. Ja, Paulus zegt in het begin van de Romeinenbrief, en dan noemt hij een heleboel teksten uit het Oude Testament, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, de weg des vredes hebben ze niet gekend, enzovoorts, enzovoorts. Waarom staat dat er nou allemaal? Zegt hij, opdat de gehele wereld voor God verdoemelijk zal zijn. En lieve mensen, dat zijn geen dingen die wij graag willen horen. Toch? We willen toch liever wat anders horen. Misschien zijn er wel onder u die zeggen, nou dominee, genoeg daarover. En dan moet je het evangelie verkondigen. En die zijn er natuurlijk in den landen heel veel. Die zeggen, dominee, niet te lang over de zonde. En ik zeg niet dat de halve preek of bijna de hele preek over de zonde en over het oordeel moet gaan. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Zo ben ik ook niet in uw midden dienaar van het woord geweest. Maar ik moet wel zeggen, en daar ben ik weer opnieuw bij bepaald, ook door het onderzoek van dit woord, de Romeinen 8. We moeten zowel het een als het ander zeggen. Wie zal beschuldiging inbrengen? Ja, Paulus wil zeggen, dat gebeurt wel. Zelfs tegen de uitverkorenen Gods. Die zal beschuldiging inbrengen. En dan moet je het zomaar zien als we vanavond hier in de kerk zitten. Ik heb gezegd, u zit in de beklaagde bank. En u krijgt, het was een uitdrukking die ik in vroeger jaren wel gehoord heb, een mens krijgt zijn schuldbrief thuis. Die schuldbrief krijgt u vanmorgen thuis. Die krijgt u hier in de bank in uw handen. En die schuldbrief die staat, die vindt u in het woord, in Gods wet. En denk dan ook aan het begin van de Romeinenbrief. De dingen die ik u net gezegd heb. Dat is uw schuldbrief. Daar wordt u mee beschuldigd. En hoe kom je daar nou mee klaar? En dat zou ik u allemaal willen vragen. Kom je daar nou mee klaar? Hoe kom je nou met God in het reine? Kom je nou met God in het reine? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? En dan gaat de apostel verder. Maar je moet dat in zijn verband laten staan. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Als er beschuldiging ingebracht wordt in de rechtszaal van de evangeliebediening, dat is vanavond, dan meldt zich daar een ander. En die mag ik u ook verkondigen. Of die mag ik u vooral verkondigen. God is het die rechtvaardig maakt. De duivel kan je wel vrij spreken. Ik heb daar net eigenlijk over gehad, hè. Al die stemmetjes van binnen die tegen ons zeggen, ah, dat valt wel mee. Weet je waar dat vandaan komt? Dat komt van de duivel. De duivel die maakt je wijs van, joh, zo erg is het niet. Die wil de zonde altijd bagatelliseren. Dat heeft hij in Genesis 3 al gedaan. Joh, je hoeft niet zo bang te zijn dat je, als je van die boom eet, dat je dan gestraft wordt. Nee, je zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Die zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God. Dat gebeurt. En dat heeft Paulus gedaan. We hebben tevoren beschuldigd, beide Joden en Grieken, dat ze alle onder de zonde zijn. Maar God is het. En dan verkondigt hij het evangelie. Maar tegen die donkere achtergrond van de beschuldigingen van Gods woord en wet. God is het die rechtvaardig maakt. Ik kom even terug op dat voorbeeld aan het begin. Je bent gedagvaard. Misschien dat er, ja, dat kan wel gebeuren. Dat je voor jezelf weet, ik ben schuldig. En straks dan zal de rechter mij veroordelen. Hoe kom ik daarmee weg? En je gaat met knikkende knieën naar de rechtbank. En je zit in de beklaagde bank en je hebt het verhaal gehoord van de officier van justitie enzovoort. Je hebt getuigen gehoord, à charge en à décharge en het hele verhaal. En dan komt aan het eind komt de rechter. En wat zal die rechter dan zeggen? En dan kan het toch zijn dat de rechter je vrijspreekt. Hoe kan dat? Dat gebeurt voor een aardse rechtbank. Het kan zijn dat de rechter zegt, er is gebrek aan bewijs. Noem maar wat. De officier van justitie kan het een en ander wel te bedden brengen en zeggen, dat en dat heeft de beklaagde gedaan. Maar dat de rechter zegt, ja, ik vind toch gebrek aan bewijs en op grond daarvan moet ik de beklaagde vrijspreken? Dat kan. Maar nou voor de rechtbank van de hemel. En dat is dus ook vanavond. Die zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods. Zal God mij dan rechtvaardigen? Ja, Paulus zegt, en dat is natuurlijk een wonder, dat is het wonder van het evangelie. God is het die rechtvaardig maakt. Vers 33. Wie als God mij rechtvaardigt, wie zal mij dan verdoemen? En dan haalt hij het een en ander aan om te zeggen, maar als dat het geval is, dan hoef je voor die rechter niet te vrezen. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Dat is al heel veel. Dat is het evangelie in een notendop. Je kan zwaar gezondigd hebben, al had je al de zonden van Adams nakroos samengebonden, misschien kent u die uitdrukking wel, maar dan is dat offer van Christus toch genoeg om je te rechtvaardigen. We hebben gezongen op Psalm 32 vers 1. Psalm van David. Hij had toch niet weinig op zijn kerfstok, hè? David heeft toch niet kunnen denken, als God mij voor zijn rechterstoel daagt, dat hij dan vrij uit zou gaan. Nou, hij heeft het een poosje wel gedacht, hij heeft het weggestopt. Nou, toen ik zweeg, hij wilde zijn ongerechtigheid niet belijden. totdat Nathan kwam, hè, en dat verhaal vertelde van die man met die vele schapen en die arme man die maar één schaap had en dat sliep in zijn schoot en dat at uit zijn hand. Ja, en dan krimpt hij ineen en dan ziet hij wie die is. En daarna heeft niet alleen maar Batseba tot vrouw genomen die hem niet toekwam, maar vervolgens haar man Uria op een uiterst lafhartige wijze laten vermoorden. En hij gaf hem nota bene de doodsdreiging in zijn handen. Hij had hem niet gelezen, hij moest hem aan Joab overhandigen. Dus ik wil er maar mee zeggen, David heeft geen kleine zonde gedaan. En toch zegt hij, we hebben dat gezongen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het heeft hij zelf ervaren. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt door het, voor het heilige oog des Heer is bedekt. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Kent u dat? Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Naar recht, hè? Er staat, dan mag ik natuurlijk zeggen, dat is genade, maar er staat naar recht. Naar recht, hoe kan dat? Hoe kan God ons nou naar recht vrijspreken, rechtvaardigen, ons de zonde vergeven? En dan zegt Paulus, om Jezus wil. God is het die rechtvaardig maakt, die is het die verdoemt. Christus is het die gestorven is. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden. Galaten 1 vers 4. Hij heeft het offer van zijn leven gegeven om voor onze zonden te betalen. En zo meldt Christus zich in deze vierschaar. Ja, niet alleen maar straks in de hemel, maar ook hier in de verkondiging van het evangelie. Vierschaar is een ouderwetse uitdrukking, maar dat betekent rechtbank. De vierschaar van de hemel, de rechtbank van de hemel. Misschien kennen jullie de uitdrukking wel, de vierschaar van de conscientie. En er zijn er die daar ook heel uitvoerig, oudvaders die daar uitvoerig over gesproken hebben. Het gaat erom dat de mens gerechtvaardigd wordt in de vierschaar van zijn conscientie. Dat hij in zijn geweten wordt vrijgesproken van alle ongerechtigheid. En op grond waarvan is dat dan? Want daar gaat het om dat je dat verstaat. Dat is op grond van het offer van Christus. Dat offer dat hij gebracht heeft, dat is genoeg om onze zonden te vergeven. Dat offer dat hij gebracht heeft, dat is de prijs die hij heeft betaald tot vergeving van onze zonden. Door onze zonden hebben we een hele grote schuld opgebouwd tegenover de Heer. En de een zegt dat is maar een kleine schuld. En de ander zegt het is een grote schuld. Maar we staan allemaal schuldig. Ik heb daarnet gezegd. Deze dingen worden gezegd dat de gehele wereld voor God verdoemelijk is. En laat er toch niemand zichzelf proberen te rechtvaardigen. Omdat er zoveel criminelen in deze wereld zijn. Die er veel slechter van hebben afgebracht. Dan wij. Dat is geen grond voor je rechtvaardiging. Er is maar één grond en dat is het offer van Christus. Als hij aan het kruis de straf op onze zonde gedragen heeft. En de schuld heeft betaald. En het is een zware schuld geweest. En het is een verschrikkelijk zwaar lijden geweest. Dus niet om te zeggen, van God verlaten, dat hij het uitroept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij in dat gericht van God zouden worden vrijgesproken. Maar als die drinkbeker van Gods toren heeft leeggedronken, tot de laatste druppel, dan roept hij het uit. Tetelestai, het is volbracht. De prijs is betaald. En als dat nou daarbij gebleven was, De evangelisten hebben het ons meegedeeld. De prijs is betaald, het offer is gebracht. Ja. Als je nou, ik kom weer terug op dat voorbeeld. Stel je voor, je hebt een hele grote schuld. En iemand heeft zich bereid verklaard om jouw schuld te betalen. En je moet voor de rechter komen, je kunt niet betalen. Ja. Maar als nou die man of die vrouw die zich bereid verklaard heeft om jouw schuld op zich te nemen, als die nou zelf in de gevangenis zit en niet de beschikking heeft over een computer en niet de beschikking heeft over een pen en papier en ik weet allemaal niet wat en niet de beschikking heeft over contanten, dan kan die zich wel bereid verklaard hebben om jouw schuld te betalen, maar die schuld moet wel vereffend worden. Als er iemand aan de balie van de bank komt en die zegt, ja, ik heb al een grote schuld bij de bank en ik heb er een papiertje over gehad, maar er is iemand die bereid is om mijn schuld voor zijn rekening te nemen, dan zal die medewerker van de bank zeggen, nou, hoe kom ik aan die vereffening? Hoe kom ik aan die betaling? En daar gaat het nou over. Christus is het die gestorven is. Ja, maar daarmee is nog niet alles gezegd. Dan zegt Paulus, hij is niet alleen maar gestorven, maar wat meer is. Let op dat meer, die ook opgewekt is. God heeft hem uit de doden opgewekt. God heeft hem uit de gevangenis van de dood waarin hij verkeerde bevrijd. Peter zegt op de Pinksterdag, hij kon in die gevangenis niet blijven. Maar God heeft hem daaruit opgewekt. Dat is het plus van Pasen boven Goede Vrijdag. Want wat betekent dat, dat God hem heeft opgewekt? Dat betekent een paar dingen. Op de morgen van zijn opstanding, als God zijn zoon uit de dood opwekt, dan spreekt God daarmee uit ten opzichte van zijn zoon. U bent rechtvaardig. Als we even teruggaan naar Golgotha, hij hangt tussen de moordenaars. Als je daar nou voorbij gaat, dan zeg je, ja, maar die middelste, die zal ook al wat gedaan hebben. Wij achten hem enzovoort, zegt Jesaja al. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. Dat waren ze van plan. Om hem na zijn dood te dumpen aan de voet van de kruisheuvel Golgotha. Tussen de schedels en de botten. Maar, zegt Jesaja al, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat zegt al een heleboel. Maar wat nog meer zegt, dat is dat hij op de paasmorgen is opgewekt. Hij is opgewekt, zegt Paulus ergens anders, tot onze rechtvaardigmaking. En wat betekent dat? God heeft zijn zoon op de paasmorgen gerechtvaardigd. En zonder zonde. En dat daarmee wil de vader zeggen, hij heeft het offer van zijn zoon geaccepteerd. Hij heeft de prijs in ontvangst genomen. En dat niet alleen, de Pasen is nog meer dan dat. Dat hij hem bevrijdt uit de gevangenis en nu ook de mogelijkheid heeft om die prijs te voldoen. En dat is het derde. Dat Pasen ons zegt, Christus is in de dood niet gebleven, in de gevangenis van de dood niet gebleven. Hij is niet langer onderworpen aan de dood en de verdoemenis. Maar is daaruit bevrijd, dat is Pasen. Pasen, dat is bevrijding. Pasen, dat is vrijspraak. Pasen, dat is leven. Pasen, dat is hoop, dat is verwachting. Dat is toekomst, dat is uitzicht. Dat gaat boven alles uit. Ja, wat meer is die ook eens opgewekt. En dan gaat het naar een climax. En zo mag je de tekst lezen. Wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Net zoals de discipelen verschenen. Maar daar is het niet bij gebleven. Binnenkort gedenken wij op Hemelvaartsdag dat hij ten hemel is gevaren. En hij heeft gezegd, als ik niet naar de hemel vaar, als ik niet naar mijn vader ga, dan kan de trooster tot u niet komen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem tot u zenden. Maar er zit nog meer in. Hij, dat zegt de Hebreeënbrief heel uitvoerig. Moet dat zelf nog maar eens nalezen. De Hebreeënbrief zegt, kijk. De hoge priesters onder het Oude Testament, die gingen op grote verzoendag het heilige der heiligen binnen om daar verzoening tot stand te brengen. Met vreemd bloed. Maar het jaar erop moesten ze het weer. Is dat dan verzoening geworden? En zijn daardoor de zonden betaald? Nou, als die zonden betaald waren, hoefde dat een jaar later niet nog eens te gebeuren. Maar de Hebreeënbrief wil zeggen, die verzoening, die zogenaamde verzoening, schoot tekort. Er was een andere hoge priester nodig. En dat is Jezus, naar de ordening van Melchizedek. En die is uit de doden opgewekt door zijn vader. En vervolgens ten hemel gevaren. God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. God heeft hem opgewekt, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook, let op dat woordje ook, het komt nog een keertje voor, die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt, die ook de rechterhand Gods is. Ja, God heeft hem een ereplaats gegeven aan zijn rechterhand. En daar heeft hij de prijs, dat zo zegt de Hebreeënbrief, van zijn dierbaar bloed, meegenomen van de aarde naar de hemel, en heeft dat gesprenkeld op het verzoendeksel dat voor God is. Ja, ik weet niet waar u die tempel denkt te vinden. Het is heel bijzonder natuurlijk in de Hebreeënbrief. Ik heb daar een aantal preken over gehouden toen ik nog in die midden was. De Heer had tegen Mozes gezegd, kijk, zo ziet die tempel eruit die in de hemel is. En dan moet je een kopie van maken in die tabernakel die Mozes moest oprichten. Maar de Heer heeft dat dus ook zo voorgesteld, en zo zegt de Hebreeënbrief dat ook. Dat heiligdom dat later in Jeruzalem stond, dat stond al in de hemel. En Jezus als de hoge priester van het Nieuwe Testament is door alle hemelen doorgegaan en is aan de rechterhand van zijn vader gekomen in het heilige der heiligen en heeft daar zijn bloed, zijn dierbaar bloed gesprenkeld op dat verzoendeksel dat voor God is. En zo heeft hij verzoening tot stand gebracht. Ja, en ik weet niet hoe u daarop reageert. Je hoort dat natuurlijk allemaal aan vanavond. En dat heb u vaker gehoord. Wat denk je daar dan van? Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, had dat nou niet anders gekund? Er zijn ook befaamde theologen geweest. Die hebben gezegd, was dat nou wel nodig? Had God dat offer nou wel nodig? Er zijn er zelfs, die hebben hun afschuw uitgesproken over deze bloedtheologie. Over deze verzoening door het bloed van Christus. Had dat nou niet anders gekund? En er zijn er die zeggen, God heeft dat offer, dat zogenaamde offer van Christus helemaal niet nodig. En dan zeg ik u vanavond, nou Paulus zegt het al anders. En de Hebreeënbrief zegt het al anders. God heeft dat offer wel nodig. Hij heeft het zelf gegeven. En waarom had hij dat dan nodig? Ja, zo erg was de zonde. Zo verschrikkelijk hebben wij God vertoornd door onze zonde. Wie zegt dat dat eigenlijk niet nodig was, die God dus daarmee corrigeert, hè, dat is nogal wat, dat je dat durft. Maar wie God daarmee denkt te corrigeren, die kleineert niet alleen maar de liefde van God, die kleineert niet alleen maar de offerbereidheid van God en alles wat God gedaan heeft om ons met zich te verzoenen, maar die kleineert natuurlijk ook zijn eigen zonde. Het een hangt met het ander samen. Als je over de zonde heen stapt en denkt bij jezelf, het valt wel mee, en zo erg is het toch niet, dan bagatelliseer je ook het offer dat Christus gebracht heeft. Dan bagatelliseer je ook, dan kleineer je ook wat Christus gedaan heeft toen hij gezeten was aan Gods rechterhand en dat binnenste heiligdom is ingegaan met zijn eigen bloed. En dan moet je daarbij natuurlijk denken aan wat er op Golgotha gebeurd is. Dat hij zijn bloed daar gestort heeft. En dat hij die soldaat heeft laten begaan. Hij had ze toch kunnen verteren. Hè? Toen hij in het dorpje van de Samaritanen kwam. En ze hem niet wilden ontvangen. Toen zeiden de discipelen, zullen we bidden dat God vuur van de hemel laat neerdalen om deze te verteren. Hè? En dan zegt Jezus, je weet niet, zoals Elia gedaan heeft. Je weet niet van hoedanige geest of je bent. De Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van de mensen te verderven, maar om ze te behouden. En daarom heeft hij gezwegen toen de nagels door zijn handen werden geslagen. En daarom heeft hij gebeden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die hele rechtszitting waar ik het over gehad heb, die hangt samen met de onuitsprekelijke liefde van God. En die van die gerechtigheid niet wil weten, van dat recht niet wil weten, die bagatelliseert ook de liefde van God. God is het die rechtvaardig maakt. Die is het die verdoemt. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God zit. En dan komt het laatste. Die ook voor ons bidt. Die ook voor ons bidt. Christus is geboren, het is verleden tijd. Christus heeft geleden, het is verleden tijd. Christus is gestorven, het is verleden tijd. Christus is ten hemel gevaren, het is verleden tijd. Hij is gezeten aan Gods rechterhand, dat is niet alleen maar eenmaal gebeurd, maar dat is eigenlijk ook al tegenwoordige tijd. Maar dan dat laatste, dat is helemaal tegenwoordige tijd, die ook voor ons bidt. Er staat niet die voor ons gebeden heeft. Dat kan je ook wel zeggen, dat mag je zeggen, maar er staat die ook voor ons bidt. Tegenwoordige tijd, dat is nu. Ik heb in het begin gezegd, de evangelieprediking heeft ook iets van een rechtszitting in zich. En dat is nu ik aan het einde van de preek gekomen ben. Het is Christus die zich gemeld heeft in de rechtbank van de hemel. Maar ook in de rechtbank van de evangeliebediening. Maar die zich nu ook meldt. En ik mag het als zijn dienaar u verkondigen. En het is een hoge roeping. En dat vraagt om, dat brengt ook een zware verantwoordelijkheid met zich mee. Namelijk om te verkondigen wat er geschreven staat. En niet te verzinnen wat wij gedacht hebben en wij daarvan gemaakt hebben. Maar dan mag ik u ook dit, na het voorgaande, mag ik u ook dit verkondigen, die ook voor ons bidt. Dat is nu. Hoe moet je dat dan zien? Jezus staat aan de rechterhand van zijn Vader. En hij is voortdurend in gebed. Zij zitten aan de rechterhand van zijn vader. Ze staan aan de rechterhand van zijn vader. Het wordt allebei gezegd. Dat is... Ik bedoel het eerbiedig. Dat is van Jezus niet even op mijn lauweren rusten. Van ik heb de ganse strijd gestreden en het is nou volbracht. Ik heb de prijs betaald. Hij heeft nog werk aan ons en voor ons. Die ook voor ons bidt. En dat doet hij voortdurend. En wat houdt dat gebed dan in? Dat is een voortdurend aan de Vader het offer laten zien dat hij heeft gebracht. En dan worden wij nu gerechtvaardigd door dat hele evangelie dat ik u vanavond verkondigd heb in alle gebrek. Mag u, ik weet niet wat u daar allemaal van denkt en van zegt. Maar dat hele evangelie dat ik u verkondigd heb vanavond, dat mag u nou door de armen van het geloof omhelzen. Dat mag u zich toe-eigenen. Dat is de toe-eigening van het heil. En dat is Christus en al zijn weldaden aannemen. En dat is ook deze weldaad, dat hij aan de rechterhand van de Vader voor ons bidt. Voor ons pleit. En de Vader bidt om vergeving. En ja, het is alleen maar uit het geheel van de schrift kunnen afleiden dat ik dat zo zeg. Als hij staat voor het aangezicht van zijn vader. Zegt hij, vader, zie het offer dat ik heb gebracht. En ik heb in het geloof, ik heb dat geloofd. Dat ik de drinkbeker had leeggedronken tot de laatste druppel. En ik heb het uitgeroepen, het is volbracht. En in het vertrouwen dat ik het volbracht had, heb ik mijn geest overgegeven in uw handen. Ik heb het uitgeroepen, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En vader, u hebt dat aanvaard. U hebt mijn geest aanvaard. En u hebt mij opgewekt uit de dood. U hebt mij voor rechtvaardig verklaard. U bent het met dat offer dus eens geworden. En dat was niet alleen maar toen, maar dat is dan toch ook vandaag. Vader, het is toch niet iets van, ja, toen heb ik het wel geaccepteerd, maar nu stap ik er vanaf. Zo is Christus in gesprek met zijn vader. Zo bidt hij tot zijn vader. Vader, zie hier het offer dat ik gebracht heb. Is dat genoeg? En dan mag ik u zeggen, dat leid ik uit het geheel van de schrift af. En ook uit wat hier in Romeinen 8 geschreven staat. God is het die rechtvaardig maakt. God, dat is het antwoord dat God geeft op dat gebed van Christus. Hij heeft dat gebed, die voorbeden van Christus aangenomen. Maar dat is ook niet iets voor eenmaal. Maar dat is voortdurend. En zo mag je dan ook, met al je schuld, met al je ongerechtigheid, met alle beschuldigingen, met alles wat elke dag je overkomt en elke dag weer een rol speelt in je leven, zo mag je nou vluchten tot de troon van Gods genade. Dat is ook zo'n uitdrukking in de Hebreeënbrief, hè? Dat is dat verzoendeksel, waar die verzoening plaatsvindt. En nog plaatsvindt. En dan mag je als het ware achterweg kruipen. En dan mag je oor te luisteren leggen bij dat gesprek tussen de Vader en de Zoon. Tussen de Vader en de Heer Jezus. Ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat deze in het verderf neerdalen. En de Heer Jezus heeft al op aarde gezegd, ik weet dat u mij altijd hoort. De Vader neemt dat gebed aan. Hij heeft dat aangenomen. En hij doet dat niet zomaar. En dan mag je ook zeggen, ja, God spreekt naar recht. Dat heeft te maken met zijn barmhartigheid, zeker. Zeker. Maar het is ook naar recht wat we gezongen hebben. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht, dus ook nu, naar recht hem niet wil schuldig keuren. Om dat offer dat Christus heeft gebracht. God heeft dat aangenomen. Indien iemand gezondigd heeft, zegt de apostel Johannes. We hebben een voorspraak bij de Vader. Bij de Vader. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. En dan mag je die evangelieverkondiging aannemen zoals die is. Dan mag je dat evangelie aannemen zoals het is. Dan mag je Christus aannemen zoals ze is. Zovelen hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Ja. Maar mag een mens dat dan? En dan zijn er natuurlijk ook die zeggen, ja, mens kan niks aan. Er staat ook, mens kan niks aannemen als het hem niet van boven gegeven was. Het wordt je van boven gegeven. Vanuit de verkondiging van het evangelie. En daarom mag je dat aannemen. Maar er staat ook, dat zegt Paulus toch ook in Romeinen 8, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods. Als dat je nou mag gebeuren wat David zegt. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Hoe zie je dat dan? Als je vrijspraak van de Heere mag ontvangen. Vergeving van zonde. Als je met Paulus mag zeggen, dan denk ik aan wat er staat in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijn en door het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Als je nou die vrede in je ziel mag ervaren. Hoe is dat dan? Zeg je dan, nou, ik heb dat evangelie aangenomen, daarom heb ik dan ook vrijspraak ontvangen, heb ik gerechtigheid ontvangen. Als je er nou op terugkijkt. Hè. Ik zeg vanavond ook tegen u allemaal, de Heer roept u op en wekt u op om elke dag tot de troon van zijn genade te gaan. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Maar als je nou in je leven die vrede van God hebt mogen ervaren, wat zeg je dan? Dat heb ik gedaan. Ik heb gebeden. Ik heb de troon van Gods genade bestormd. Ik heb Jezus aangenomen. Zeg je dat dan? Het gaat er niet buiten om. Het gaat niet buiten het aannemen van het evangelie om. Maar zeg je dan, dat heb ik gedaan? Of zeg je dan, dat is het wat Paulus zegt. Dat heb ik niet gedaan, dat heeft God gedaan. En daarom spreekt hij ook over de uitverkorene God. Hij schroomt ook niet om hier de uitverkiezing ter sprake te brengen. Als je dat mag overkomen, dat is door Gods verkiezende genade. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Welzalig is de mens die het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Ja, maar dan moet je dus een uitverkorene zijn. Wat is dan een uitverkorene? Dan denk ik aan de gelijkenis, dat heb ik u wel eens meer gezegd. De gelijkenis van de rechter en die weduwe. Die weduwe die viel die rechter dagelijks lastig. Doe mij recht tegen mijn tegenpartij. En wat zegt de Heer Jezus dan? Hij heeft uiteindelijk, die onrechtvaardige rechter heeft die weduwe recht gedaan. En wat zegt de Heer Jezus dan? Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Wie zijn dan de uitverkorenen? Zegt hij daar. Die dag en nacht tot hem roepen. Ik zeg u dat hij hun haastig recht doen zal. Ben je daar nou om verlegen, hè? Om die vrede met God. Ben je daar nou om verlegen om die verzoening door het bloed van de Heer Jezus. Ben je daar nou om verlegen om gerechtvaardigd te worden. Klamp dan de Heer aan, laat hem niet los. Want door dat geloof Velen hebben dat ook zo gezegd. Door dat aanklevend gebedsleven en aanklevend geloofsleven zal God je verhoring geven. Ik laat u niet los, zegt Jacob, tenzij gij mij zegent. En als je dat geloof mag ontvangen en genieten, dan mag je gerechtvaardigd worden. En dan mag je delen in dit heil, dat nooit vergaat. En dat blijft tot in het eeuwige leven. En als je nou zalig mag worden, als je nou straks het paradijs mag binnengaan, wat zul je dan zeggen? Als je dan terugkijkt. Ik kan maar één ding zeggen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het is de vrije gunst die eeuwig u bewoog. En als je straks buiten staat, en als je daar straks geen deel aan zult hebben, dan moet je zeggen, het is mijn eigen schuld, want ik heb het laten liggen. Ik heb dat aanbod van Gods genade. Ik heb het wel gehoord, ik heb het horen prediken, ik heb het horen verkondigen, ik heb het gelezen in de Bijbel, maar ik heb het laten liggen. Want ik heb de schatten van deze wereld grotere rijkdom geacht dan de genade van God en de verzoening door het bloed van Christus. Laat het toch zo niet zijn, want dat loopt uit op een verschrikkelijke ondergang. Denk dan aan Mozes, hij verkoos liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Want hij zag op de vergelding van het loon. Zo is hij zalig geworden. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Halleluja. Amen. We zingen gezang 5, het gebed des Heren. Het eerste en het... Even kijken. Vers 1, om God die onze Vader, o allerhoogste majesteit die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u en uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan als onze Vader nederig aan. En vers 9, want u is het Koninkrijk al hier. Vers 1 en 9 van het gebed des Heren.
Ik wil u ook wel even zeggen, nu ik hier toch ben vanavond, dat ik een vrijdag van de cardioloog te horen heb gekregen dat het met mijn hart weer helemaal goed is. Dat was na de operatie niet goed gegaan. En ik mag daar nu van herstellen en ik ben heel dankbaar dat ik ook al een aantal zondagen het evangelie weer heb mogen verkondigen en dat ik dat ook vanavond in het midden mocht doen. Ik ben nu nog wel in Salem, een verpleeghuis in de kerk, waar ik al eerder geweest ben. Ik hoop morgen over een week weer naar huis te gaan, als de Heere dat geeft. En ik dank u allemaal voor alle wensen, goede wensen, kaarten, telefoontjes, appjes, mailtjes enzovoorts enzovoorts, waaruit uw meeleven mij is gebleken. En daar dank ik u heel hartelijk voor. Laten we nu de Heere danken en bidden om zijn genade. Heere, we danken u voor de verkondiging van het evangelie. Wij danken u dat u ook vanavond de stoelen van het gericht hebt neergezet. En dat u ons in de beklaagde bank wel het een en ander hebt laten horen over die beschuldigingen die zijn ingebracht en die worden ingebracht. En die horen we elke zondag vanuit uw woord. Maar nu ook die andere kant. Dat u, Heere Jezus Christus, in dat gericht bent gekomen en het offer van uw leven hebt gebracht en dat u gestorven en begraven bent, maar dat u ook bent opgewekt uit de dood en gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader en dat u daarvoor ons bidt en dat offer aanbiedt en waar het u om begonnen is. Dat is dat u verzoening tot stand brengt en tot stand hebt gebracht, waardoor wij vrede met u mogen verkrijgen. Door dat offeren, door niks anders dan dat. En leer ons dan, Heere, in ons leven om ons vertrouwen van alles en iedereen af te trekken en op u alleen te stellen. En voor zover u mensen in onze omgeving geeft of andere dingen waar wij toch wel heel dankbaar voor mogen zijn, maar dat wilt u er ons voor bewaren, dat we daar dan toch ook weer afgoderij mee bedrijven. En waar wij afgoderij bedreven hebben en tegen u gezondigd hebben, daar belijden wij ook vanavond onze schuld, onze zonde tegenover u. En wij pleiten op het offer dat u hebt gebracht. En we smeken u, geef dat wij in uw voorbeden, Heer Jezus Christus, mogen meegenomen zijn. En wilt u, o Vader, en dat hebben we gehoord, dat offer van uw lieve Zoon aangenomen hebben en aannemen. Naar het woord van de apostel Johannes hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. En mag dit evangelie ons zo aan u verbinden en aan de troon van uw genade. En dat we u niet los zullen laten totdat u ons zegent. Ga met ons van hier, geleid ons over de weg. Dank ook voor deze ontmoeting en dat u uw dienaar in staat hebt gesteld om vanavond dit evangelie ook weer in Haastrecht te verkondigen. Aanvaard onze dank, hoor ons gebed, uit genade, om Jezus wil, ontferm u over het bestuur, over dominee Liefting. Zegen hem ook in het werk wat u hem geroepen hebt, hier en gesteld hebt. Bidden u voor allen die gij een taak geeft. De kosters echtparen, de organisten. Wij bevelen ze alle uw trouwe zorg en genade aan. Hoor ons gebed uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 32, de versen 4 en 6. Ge zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Een rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken. Psalm 32, de versen 4 en 6. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.